Thank you. Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Tanema uit Urk zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte lied 214. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Gemeente, wij belijden dat onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Willen wij ons geloof gaan belijden met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen, zingen wij voor de geloofsbelijdenis van Psalm 52 het zesde vers en na de geloofsbelijdenis het zevende vers van Psalm 52. En in ieder van ons spreken in zijn en haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Maar die ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. zullen wij eerst de Heer onze God gaan danken en gaan bidden. Almachtige God, getrouwe Vader, hartelijk dank voor deze goede zondag. De eerste dag van de week waarin uw gemeente samenkomt om te gedenken de opstanding van uw Zoon Jezus Christus. Om te gedenken alles wat Hij voor ons heeft gedaan. In zijn lijden, in zijn sterven, in zijn opstanding, ten leven aan allen, Heere God, die door u zijn verkoren als zijn kinderen. En we bidden u, Heere, dat het een feest mag zijn voor ons wanneer wij mogen groeien in dat geloof. Wanneer wij, Vader in de hemel, mogen bloeien tot zijn eer en in de godsvrucht. Want de Heer is mijn steun en rots. Op zijn gunst mij toegezeid, vertrouw ik in eeuwigheid. Dank u wel, Heer, dat we zo als uw gemeente samen mogen zijn. In uw naam. En we bidden u, Heer, jaag de duivel maar de kerk uit. Maak ons hart bereid, opdat wij mogen ontvangen. Uw Heilige Geest in ons leven vol wil maken van Jezus Christus, van Hem alleen. Bind ons vanmiddag maar, Heere God, voor het eerst of opnieuw aan Christus, onze Heiland, onze Middelaar en de Zaligmaker. Heer onze God, geef ons allen zo alles wat we zo nodig hebben. Bij de opening van het woord, bij het luisteren naar het woord, in het geloven, in het hopen, in het liefhebben. Vader in hemel, schenk ons uw zegen in de aanbidding van uw naam, bij het zingen van de liederen, bij het orgelspelen in de verkondiging. Dat het mag uitlopen, Heere. Op de eer en de glorie en de lof van de drieëne God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Vader, u weet hoe we hier zijn gekomen. Misschien wel zonder verlangen. Misschien wel met nauwelijks verwachting. Misschien ook wel uit een hele goede gewoonte. Om gewoon te gaan als de klok luidt, als u ons roept. Maar Vader in hemel, beschaam ons dan, want iedere keer als uw woord tot ons komt, dan is dat ook heel persoonlijk tot een ieder van ons. Tot vermaning, tot oproep, tot vertroosting. Opdat wij het mogen zien in deze wereld vol namaakgoden en afgoden. Er is één God. De God van Israël. De schepper aller dingen, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Vader, maak ons hart vanmiddag maar bereid om die God te ontmoeten, om u te ontmoeten in al uw heerlijkheid, in uw genade. Om Jezus wil alleen, in vergeving van al ons klein geloof, al onze zonden, zie ons aan. In het kruisoffer van onze Heiland. Amen. Wij willen de Heilige Schrift openen. Zacharia 4 vers 1 tot en met 14. Zacharia 4 vers 1 tot en met 14. En daarna zal ik het eerst ook even voor de kinderen duidelijk maken waar het eigenlijk om gaat vanmiddag. We gaan eerst met elkaar lezen Zacharia 4 vers 1 tot en met 14. De engel die met mij sprak, kwam terug en wekte mij zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. Hij zei tegen mij, wat ziet u? Daarop zei ik, ik zie een kandelaar geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan en daarbovenop zeven bijbehorende lampen met telkens zeven toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten. Met twee olijfbomen ernaast, één aan de rechterkant van het olivaatje en één aan de linkerkant ervan. En ik antwoordde en zei tegen de engel die met mij sprak, mijn heren, wat betekenen deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tegen mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn heren. Daarop antwoordde hij en zei tegen mij, dit is het woord van de heren tot Zerubabel. Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de heren van de legermachten. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen. Onder luid geroep, genade, genade, zij hem. Het woord van de heren kwam tot mij. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag van de kleine dingen? Terwijl die zeven blij zijn als zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubabel. Die zeven zijn de ogen van de Heere die over heel de aarde trekken. Daarna antwoordde ik en zei tegen hem, wat betekenen die twee olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan? En voor de tweede keer antwoordde ik en zeide tegen hem, wat betekenen die twee olijftakken die door twee gouden buisjes gouden olie uit zich weg laten lopen? Toen sprak hij tot mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn heren. Daarop zei hij, dat zijn de twee gezalfden die bij de Heere van heel de aarde staan. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift en de tekstwoorden zijn deze woorden uit vers 6. Dit is het woord van de Heere tot Zerubabel, niet door kracht en niet door wel geweld, maar door mijn geest. Jongelui. Nu heb ik wat meegenomen en dat zijn, en misschien kunnen jullie mij even helpen daarbij. Dat gaat eigenlijk precies over waar deze tekst over gaat. Dit zijn twee zaklampen en die heb je wanneer je 's avonds op bed stiekem nog even wil lezen. Dat doen jullie wel eens, hè. Wij kennen elkaar wel een beetje, hè. Want we zien elkaar ook wel eens op Urk. Nou, dan moet je eens even vertellen. Welke zaklantaarn zou jij willen hebben? Welke vind je het mooiste? De rode of de zwarte? Goede keuze, want die doet het. Zien we allemaal. Goed zo. Zou deze het ook doen? Denk ik wel, hè. Doet hij het? Hij doet het niet. Hoe komt het nou dat deze het niet doet? Wat denk je? Ho, stop. Of er zit geen batterij in, of?
Of de batterij is op.
Of de batterij is op. Wat zit er niet in?
Batterijen.
Geen batterij. Goed zo. Geen batterij. Het is een hele mooie lantaarn. En jij kent hem natuurlijk al een beetje. En die rare dominee. De kerk. Zichtbaar wel aardig. Misschien wat minder glimmend en opgepoetst. Maar hij geeft wel licht. En dat heeft te maken met de batterij. Zo is het. Nou, daarover gaat het deze middag. Maar we gaan eerst nog met elkaar zingen van Psalm 87, vers 1, 4 en 5. In antwoord op de bediening uit Gods woord, Psalm 135, 2 en 12. God is goed, looft hem tezaam. En ook het 12e vers, Sion looft met dankbare stem, God uw Heer, die eeuwig leeft. 2 en 12 van Psalm 135. Gemeente van onze Heer en Heiland Jezus de Christus. Drie dingen naar aanleiding van dit schriftgedeelte. Allereerst, wat kreeg onze profeet Zacharia eigenlijk te zien? In de tweede plaats de betekenis daarvan en in de derde plaats de uitwerking daarvan. Wat krijgt hij te zien? In de tweede plaats de betekenis en in de derde plaats de uitwerking. Wat krijgt Zacharia te zien? Moeten we even kijken naar de omstandigheden. Er waren ballingen al teruggekeerd uit ballingschap naar Jeruzalem en er ontstond weer hoop. Hoop op herstel van Jeruzalem, hoop op herstel van het koningschap van het huis van David, hoop op herstel van Juda en wie weet hoe groot het nog allemaal zou kunnen worden. Er groeit iets van optimisme. Maar zoals zo vaak, het begint enthousiast. Maar dan komen de problemen. Cyrus was inmiddels geen keizer meer in dat grote rijk. En de sponsoring hield ook op. Dus we kregen financiële problemen. Er kwamen ook bestuurlijke problemen, er kwamen organisatorische problemen. Ik heb zelfs wel eens gelezen dat er een zekere rivaliteit tussen de kerk en de staat kwam, tussen koning Zerubabel en de hoge priester Josia. En nu zien we hier dat de koning wordt er een beetje moedeloos van. Hoe kom je nou ooit klaar met al die omstandigheden, al die tegenvallers, wordt het nog wel wat met de droom van het volk. En dan krijgt Zacharia hier het visioen. Een visioen dat niet wil zeggen, pas op Zerubabel, je moet het zus en zo doen, of dit en dat mag je nu niet doen. Nee, het is geen vermaning, maar het is een geweldige bemoediging. Zo is het visioen bedoeld. Een geweldige hart onder de riem. Dat is het dus ook voor ons. Wat ziet Zacharia? Hij ziet de menorah, die grote gouden kandelaar, een lampenstandaard. Dat is het eerste. En op die zeven armen staan zeven olielampen. En die zeven olielampen hebben ook allemaal weer zeven tuiten aan het uiteinde, lampentuiten met de pitten erin. Kortom, 7 keer 7 lichtdragers, 49 lichtpunten. Wat een bijzondere lichtbron. Links en rechts van dat alles zien wij 2 olijven of 2 olijfbomen. En die stonden in contact met een oliereservoir, met een oliehouder. En via allerlei ingewikkelde constructies van toevoerkanalen en buizen kregen al die lichtpunten olie uit de oliehouder. Nou, dat is visioen. Dat krijgt Zacharia te zien en dat mag hij doorvertellen. Waarop hij vraagt, mijn heren, wat betekent dit allemaal? Wat betekenen al deze dingen toch? Gemeente, voordat we nu naar die betekenis gaan, eerst even stilstaan bij dat hele mechanisme. Dat hele ornament, dat hele mechanisme, dat is voor Zerubabel duidelijk. Dat is nu waar hij mee bezig is, het huis van God. Niet alleen het stenen huis, maar dat is ook de vergaderplaats waar Gods volk samenkomt. Wij zouden Nieuw Testamentisch zeggen, de gemeente van Jezus Christus. Allereerst zien wij dus de kerk van buiten en dan zien we die hele organisatie. Die kandelaar, die olielampen, die toevoerbuizen, die oliehouder. Maar wat heb je er nu aan? Wat heb je aan al die kerkgebouwen? Wat heb je aan al die organisaties, aan al die synodes? Wat heb je eraan als de toevoer van de olie uit de olijfbomen stagneert? Dan komt er geen licht. Dan staat de kerk er voor niets, gemeente. Soms lijkt het wel alsof wij het drukker hebben met het hele gedoe van de kerk. Drukker hebben met de buizen en de toevoerkanalen en de kandelaren. Daarom is het ook zo vaak zo donker, zo kil, zo liefdeloos, zo armzalig onder ons. Er zijn misschien hier en daar nog wel wat steenhopen, hoewel die worden ook heel snel afgebroken iedere week. En er is hier en daar nog wel een organisatie, maar die staat ook te wankelen. Maar soms denk je, is het leven er nog wel in? Of is het eigenlijk allemaal een duistere boel geworden? Gemeente, betekent dat nu weg met die organisatie van de kerk? Betekent dat nu weg met die gebouwen? Natuurlijk niet. Want weet u, die kerk is zo'n belangrijk middel in de hand van de Heere God. Waardoor de olie stromen, waardoor zijn liefde en zijn genade kan stromen. Waardoor de geest zijn werk middelijkerwijs kan doen. Waardoor het woord kan klinken. De Heere wil dat alles gebruiken, maar zonder de olie gaat het niet. Zonder de geest gaat het niet. Openbaringen 2, de brief aan de gemeente van Efeze, daar lezen we ook over zo'n kandelaar. De gemeente van Jezus Christus in Efeze. En broeders, dan moeten ze opletten. Dan staat daar, wie wandelt daar nu tussen de kandelaren? Zijn dat die 7 sterren, de oudsten in de gemeente? Ziet u ze gaan, die dominees en die ouderlingen, allemaal keurig en netjes in het zwart, met een heel vroom gezicht. Lopen die nu ertussen die gemeente? Nee. Wat staat er van hen? Ze zijn in de hand, nog wel in de rechterhand van Jezus. Nu weten wij meteen onze plaats. Niet wandelend tussen de gemeente, maar in de hand van Jezus. Daar is de ambtsdrager, de voorganger, de vader, de moeder, de leerkracht, de oudste. Daar is hij van waarde voor de gemeente. Waar? Niet als hij op eigen houtje tussen al die gemeenteleden doorwandelt, maar wanneer hij is in de rechterhand van Jezus. Openbaring 11 spreekt er ook zo over. Dan gaat het weer over die kandelaar. En dan zijn daar getuigen in zak en as. Want die zien die enorme verstrooiing en die vervolging van de gemeente op zich afkomen. En dan zeggen ze, wat moeten we doen om overeind te blijven? Om te volharden? En dan zegt de Heer, kom, ga voor mij staan. Dan stroomt de olie, dan stroomt de genade, dan stroomt de Heilige Geest in de gemeente. Hoe moeten we voor hem komen? Met een hart vol verootmoediging en berouw vanwege die geestelijke luiheid onder ons. Die lauwheid, die eigenzinnigheid, die koppigheid, die hoogmoedigheid. Hoe nu verder? Blijf in de hand van Jezus. Hoe nu verder? Kniel voor hem. Beleid de schuld en onze eigenzinnigheid voor hem. om lichtdrager in de gemeente, om lichtdrager in uw gezin, om lichtdrager op school, op het werk, te kunnen zijn in de hand van Jezus. Knielend voor zijn aangezicht. Heel dicht bij hem. Want weet u, met Jezus is er leven en licht, maar zonder Jezus, zonder God, zegt Keller in dat prachtige boek Namaak Goden. Zonder God is het niet een kwestie van, nou ja, dan is God er niet. Nee, ergo, zegt hij, dan zijn er allemaal afgoden. En afgoden hebben maar één wens. En dat is ons afscheuren van de liefde van Christus en ons binden aan de dood, aan het verderf, aan alles wat zij te bieden hebben. En dat is alleen maar uitzichtloosheid. Wat betekenen in de tweede plaats de dingen die Zacharia nu eigenlijk allemaal zag? De betekenis. Beste Zacharia, snap je nu wat je hebt gezien? En dan zegt Zacharia heel eerlijk tegen die tolkengel, zullen we maar zeggen, nee, mijn heren, ik snap er niks van. Nou, zegt hij, dan zal ik het verklaren. Weet je waar het om gaat? Het gaat om ons vers. Om het allesomvattende thema. Niet door kracht. Niet door geweld. Maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Met andere woorden. En daarom is het zo'n machtig woord van vertroosting en bemoediging. Voor ochtend deze avond uit Gods woord. Zerubabel, je staat er niet alleen voor. Volkje Israël, je staat er niet alleen voor. Integendeel. Ik, zegt de Heere, sta de garant voor dat mijn tempel, mijn volk en mijn kerk wordt afgebouwd. Een machtige heilsbelofte horen wij hier. En ik sta de garant voor, zegt de Heere. Het gaat hier dus niet allereerst om een waarschuwing tegen een gewelddadig optreden. Niet door geweld of zo, door een sterke arm of door een leger. Het gaat u dus ook niet in de allereerste plaats om een waarschuwing tegen die doenerigheid van ons, onze geweldige inzet voor allerlei mooie dingen, of onze financiële of materiële bijdragen allemaal. Nee, het gaat hier om die heerlijke belofte dat God zelf door de kracht van zijn Heilige Geest de tempel zal realiseren. Want onze kracht en ons vermogen schiet altijd hopeloos tekort. Wij kunnen ons heil, wij kunnen het heil van onze kinderen, wij kunnen het heil van onze gemeente niet bewerken. Dat kan alleen de Heere, naar zijn welbehagen, door zijn geest, omwille van het offer van Jezus Christus. In dit visioen, in het midden van dit visioen, staat het allerbelangrijkste. Gemeente van Christus, volk van God, ik zal mijn plan realiseren. Mijn koninkrijk, wist u dat? Mijn koninkrijk komt. Kijk maar eens. Vers 7, dat gaat dan over die menorah. Als de tempelberg van Sion op Sionsberg sticht God zijn heilige steden. En dat doet hij. Vreugde voor heel de wereld. Met Psalm 48. Wat een schoonheid, wat een pracht. Over de kracht van de geest gesproken. Gods gemeente. Die menorah met al die olielampen. De tempel, de stad van God, de gemeente van God. Zerubabel. Gemeente in ochtend. De gemeente wordt afgebouwd. En het getal wordt vol. Wat dat betekent? Dat in de duisternis van de wereld, onder de zonde en de gebrokenheid, er misschien geen licht is. Maar er is wel een kandelaar opgericht. En die kandelaar is een kandelaar van licht. Matthäus 5 vers 14 tot 16. U bent het licht der wereld. En daar staat echt niet, u zou het licht der wereld moeten zijn. En er staat nu ook niet van, doe nu toch eens uw best om het licht te zijn in uw gezin. Kerk, wees nu toch eens een keer een kandelaar. Dat staat er allemaal niet. Er staat namelijk, u bent het licht der wereld. Want de gemeente van Jezus Christus is het licht der wereld in deze duisternis, omdat zij de olie van de geest ontvangt. Omdat zij leeft uit de kracht van de geest, en u begrijpt het al, als ze daar niet uit leeft, dan moeten we ons ernstig zorgen maken. Zijn we dan wel gemeente van Christus? Of zijn we dan hervormde kerk van ochtend? Maar u weet wel, daar gaat het niet om. Het gaat om gemeente van Christus te zijn. Maar ja, sommigen die verbergen het licht. Ze schamen zich voor het evangelie van Jezus Christus, voor de mensen om hen heen. Kandelaar onder de korenmaat. Sommigen hebben het licht van Christus liever alleen voor zichzelf. Ze spreiden niets uit, want ze zijn egoïstisch ingesteld. Praat je er wel eens met je kinderen over? Nee. Is het evangelie dan alleen voor u? Leeft u de kinderen voor? De genade en de liefde van Christus. Zelfgericht. Sommige christenen zijn zogenaamde buiten de deur christenen. Predikers, oudsten. Dan zijn we uit huis, leraren. En dan weten we het allemaal precies voor de ander. Maar in ons eigen huis, nog dichter, in mijn eigen hart, lijkt het soms helemaal nergens naar. Er wordt ook veel neplicht verspreid, broeders en zusters, jongelui. Sommigen zijn ook solisten. Die willen altijd alles alleen doen. En dan komen ze met zo'n zaklampje eens, zo'n klein miserig lichtje. 7 keer 7, 49 lichtpunten. Wat een volkomenheid van licht. Omdat we het samen doen. Samen in de naam van Jezus. Wat blijft het vaak donker, omdat het allemaal van die kleine puntjes zijn, lichtpuntjes. En we vertikken het om het samen te doen. Maar ja, dan komt de weerstand en de moeite. Die hoef ik deze keer helemaal niet zelf te bedenken, want die staat gewoon in vers 10. Dan komen de vragen. De vragen hieromtrent. Wat schijnt er dan? Wat zien wij van die kandelaar? Wat zien we van het hele ornament? Wat zien we van die toevoerkanalen? Wat zien wij van die kracht van die Heilige Geest? Nu eigenlijk. En dan die, als ik het nou over troost heb, die woorden. Want wie veracht de dag van de kleine dingen? Hoort u dat? Wie veracht de dag van de kleine dingen? Ziet u het voor u? Israël, Zerubabel, kijk toch goed om je heen. Er ligt al een fundament voor de tempel. Kijk goed om je heen. Hier en daar wordt gebouwd. Er wordt al gewerkt aan de herbouw van Jeruzalem, aan haar poorten en aan haar muren. En God zelf ziet met zijn zeven ogen dat het allemaal goed zal komen. En de pessimisten onder hen en onder ons mogen het ook zien dat het goed komt en zich verheugen. Veracht de dag van de kleine dingen niet. Mag ik u nou eens heel persoonlijk vragen? Er staat een doopvond. Over het verachten van de kleine gewone dingen. Wat een wonder van Gods trouw. Wat een kracht van zijn geest. Wat een welbeharen van de Vader. Ik zie daar een tafel staan. Bij de bediening van het heilige avondmaal. Is het onder ons gewoonte allemaal? Of kunt u zich nog verwonderen? Kunt u zich nog verblijden? Dat de Heere nog telkens met ons doorgaat. Of misschien vanavond zo'n woord van uw kinderen thuis. Gewoon over. In het gebed misschien. In het kindergebedje. Een woord van uit de kindermond van vertrouwen. Want de Heere gaat door. De kleine dingen. Of in uw eigen leven. U zag er zo tegenop. Of er was spanning rond de ziekte. En dan keert het zich ten goede. De grote hand van God. Ziet u de leiding van de Heere God in uw dagelijks leven nog? Mag ik eens een paar voorbeelden geven? We hadden het zo net nog even over die mooie tent voor de kinderbijbelweken. Kerkkampen zijn die misschien ook wel. Die jongen die niet mee wilde op het kerkkamp. Saai, dat doe je natuurlijk niet. Nee, doe het niet. Dat is zo ouderwets. Maar zijn vriend zei, ik ga wel. Nou oké, ik ga met je mee. En daar vindt hij de Heer, omdat de Heer hem natuurlijk al lang gevonden had. Dat is dan zo mooi, hè. Dan vraag je aan die jongen, heb je Jezus gevonden? En dan ziet hij mij aan en zegt, u dominee, u weet wel beter. Ja, ik zeg, gelukkig jong. Tuurlijk, Jezus had jou al lang gevonden. Bij doopvond, weet je nog, jong. Nu zijn je ogen open gegaan. Je hart is open gegaan door zijn geest. En die jonge vrouw. Die na jaren van gebed eindelijk haar levenspartner vond. Of die jongen die ik voor de poort van de kerk tegenkom, die staat daar al te wachten heel vroeg. En ik zei, hoe is het Johan? Hij zegt, dominee, verleden week bad u dat er misschien één van die grote kerk voor het eerst zijn knieën zou buigen voor Jezus. Hij zei, dominee, weet u wie die ene is? Dat was ik. Het doet me denken aan het sterfbed. 66 jaar verkankerd. Dominee, we hebben wat afgetopt en afgediscussieerd en alles ontvalt. Maar één ding is overgebleven. En dat is Jezus. Zijn genade. Dat is genoeg. Dat maakt u mee, broeders. Dat maakt u mee, gemeente. Zien we het nog? De kleine dingen die eigenlijk de allergrootste dingen zijn. In de gemeente van Jezus Christus. Hij werkt door. Zijn kerk gaat door. Wat een bemoediging. Ten slotte. We hebben al iets gehoord van die uitwerking van de geest. Die geweldige kracht. Dat zien we dan ook in de versen 11 en 14. De vraag, wat betekenen die twee olijfbomen, te linker en te rechterzijde? En het bijzondere is, dat vraagt Zacharia tot tweemaal toe. Want het is ook zo'n belangrijke vraag voor al die twijfelaars en tobbers. Wat wil dat u zeggen? Dat de geest overmachtig sterk werkt. In Israël, in zijn gemeente in Israël ingelijfd. Als wij het geloofsbijltje erbij neergooien. Hebt u dat alles gedaan? Of was u van plan dat te doen? Als we overlopen naar de wereld. Misschien nog niet lijfelijk, maar wel geseculariseerd in onze gedachten, in onze daden. Schreef dokter Paul, de filosoof uit Groningen. Als wij geen lichtdragers kunnen zijn. Geen getuigen kunnen zijn in ons eigen gezin van Jezus Christus. Het heeft alles te maken met die twee olijfbomen. Sommige uitleggers die denken hierbij aan Josia de hoge priester en Zerubabel de koning. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar gelukkig is het niet zo. Gelukkig is het niet zo. Want ik ben altijd heel huiverig en dat ben ik op grond van de schrift om op mensen te bouwen. Zegt psalmist van psalm 118 en 146 ook. Vertrouw en bouw maar niet op mensen. Ook niet op prinsen. Dat loopt altijd op niets uit. Want de mens is vergankelijk, zonder en sterfelijk. Nee, het gaat hier om de heilandsgestalte. En dan mogen wij denken aan onze grote hoge priester. En de grote koning van Davids huis. Jezus Christus. Weet u. Het instituut van de kerk, onderschat het alstublieft niet. Maar krijgt pas waarde wanneer het een levend ornament wordt. Door de kracht van de Heilige Geest die alles krijgt van Jezus zelf. De Geest zal alles uit mij nemen, zegt Jezus in Johannes 16. En hij zal het u schenken. Hij zal het uit mij nemen, zegt Jezus, en hij zal het aan u schenken. Zo is het. Dan is dus de vraag, zijn we er blij mee? Is dat onze enige grond van het leven? Is dat onze enige behoud? Jezus Christus. Verwachten wij voor ons eigen leven. Voor ons gezin. Voor onze kerk. Voor alles wat we mogen doen voor de mensen om ons heen. Verwachten wij het van onze eigen kracht of alleen de kracht van Christus door zijn geest. Met andere woorden, we hadden vrijdagavond een gebedssamenkomst en toen was er een jonge bruidegom die trouwde de volgende dag. Prachtig. En hij zei, ik heb eigenlijk maar één verlangen. Eén verlangen. En dat verlangen is Jezus. Ik zei, je bruidje dan, ja, maar boven de bruidje uit, ging het verlangen naar Jezus. Een jongetje wil naar zijn vader toe. En zijn vader is op een studeerkamer en die heeft het druk. Nee, Jantje, nu even niet. Ik heb net telefoon. Jongetjes zijn niet zo geduldig, dus dat duurde een paar seconden. Nee, Jantje, ik zei toch, nog even wachten. Papa moet nog even wat anders doen. Straks kan je wel binnenkomen. Jantje had heel lang geduld, wel 20 seconden of zo. Nou, Jantje, kom dan maar binnen. Jantje liep naar het bureau en ging zitten op de schoot van papa. En vader vroeg, wat wil je, Jantje? Wat wil je, Jantje? Weet je wat Jantje zei? Niets. Even bij u op een schoot zitten. Dat is het verlangen, lieve gemeente. Even in de hand van Jezus. Even op de schoot van onze hemelse Vader. Want alleen daar is leven en liefde en genade. Kent u dat verlangen? Dat verlangen naar Hem die onze heiland is. Naar die stroom van zijn liefde en kracht. Die nooit stopt. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Dat betekent niet dat Jezus geen kracht heeft. Integendeel. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik noem nog iets van dat verlangen naar Jezus. Hij is zo nabij. Zo nabij. Ter rechter en ter linkerzijde. De olijfbomen en de takken van de bomen hangen over ons heen. En hij wandelt te midden van ons. Zo nabij. Jezus. En die takken, die gieten goud. Hoort u dat? Goud, het allerduurste wat er is, schenkt de Heere ons. Zijn leven. Hij schenkt ons zijn zegen en zijn genade in overvloed. Volle genade. Volle genade. En de geest schenkt het niet zomaar even. Vanavond en straks als u thuis bent is de weg. Integendeel. De trooster zal tot in eeuwigheid, ja altijd bij u blijven, zegt Jezus in Johannes 14. De geest is die werkzaam in de gemeente, in uw leven. U vraagt dat. De vraag is niet of de geest werkzaam is, want die is werkzaam. En de stromen van zijn genade en liefde van Christus stromen nog telkens door de gemeente. Maar de vraag is vanavond. Hebt u de toevoerbuizen dichtgeknepen? Zijn ze verstopt met onze zonde, onze eigenzinnigheid, onze hoogmoed? Doet me altijd denken aan die patiënt in het ziekenhuis aan het infuus. Helemaal in de war. Het beste wat hij kan krijgen zijn de medicijnen door het infuus. Maar zo in de war, hij trekt steeds het infuus eruit. Steeds maar weer los van het infuus. Wat zijn wij vaak in de war. U ook, ik ook. Dan maken wij ons weer los van het infuus. Dan maken wij ons weer los van de stromen van Gods liefde en genade voor ons leven. Maar als we ons lostrekken, rest er niets anders dan de eeuwige verlorenheid. Zonder God. Zonder liefde. Misschien zegt u wel, maar ik zie het niet en ik hoor het niet. Want er is zoveel lawaai en er is zoveel drukte in mijn leven. En de geest gaat zo vaak zo stil te werk. Heel enkel is er een storm van herleving en opwekking. Maar meestal zijn het, zoals we zojuist zagen, de kleine dingen in het verborgene. En zo komt hij vanavond ook tot u. In het verborgene. Met zijn geest. Die ons bindt aan Jezus Christus alleen. Gemeente, mag ik u vragen. Gelooft u deze Jezus als uw enige heiland en verlosser? Voor leven en in sterven. Is uw hart vol van zijn geest, van zijn woord en van zijn kracht? Of bent u stilletjes al een beetje ongelovig geworden. Gegrepen door de secularisatie van de wereld om u heen. Misschien wel omdat uw kinderen het zo moeilijk vinden en wij het ook maar moeilijk gaan vinden. Heilige Geest, kom dan toch vanavond alsjeblieft met die stromen van olie van liefde in ons leven. Want u laat toch niet varen het werk uw handen. Ook niet in ons gezin. Of bent u misschien zo'n tobber, zo'n twijfelaar? Dat de Heilige Geest mag komen in alle rust, met zijn woorden, met zijn troost. En u mag volhouden, Christus, Hij alleen. Weet u nog, gemeente? Er is licht van Gods genade. Maar zonder de Geest is het, en dat moeten we gewoon zeggen, is het dood in de pot. Heilige Geest, kom over ons. Schenk een herleving. In de gemeente, alsjeblieft ook in ons hart, in jouw hart, in uw hart, in mijn leven. Uit genade. Om Jezus wil alleen. De gekruisigde en opgestaan heiland. Amen. Zullen we samen de Heer ons God gaan danken. Almachtige God, getrouwe Vader, we danken u voor die heerlijke vaste belofte die vast staat in u, Vader in hemel. En we bidden u, wilt gij velen nog toevoegen aan hen die behouden worden. En wilt gij zo ook met een ieder van ons zijn, jong en oud, Vader in hemel, dat wij mogen toegroeien naar u toe, steeds meer en meer. En als we verloren zonen of dochter zijn, of die misschien onder ons dak leven, Heere God, trek hen met de koorden van uw liefde nader. Want wie zouden wij zijn zonder u? En dat hoeft niet, want u komt in uw grote genade en liefde. Vader in de hemel, zo danken wij u voor uw woord ons toevertrouwd. En zo bidden we u, kom zo met uw geest tot vertroosting, maar ook, Heere, tot vermaning, dat we het nu eens eindelijk laten, die eigenzinnigheid en eigen wijsheid, maar dat we ons leven helemaal richten op uw belofte, op u alleen. En dan gaat u vaak, Heere God, met uw kinderen een heel eigen weg. Een weg die wij soms niet eens kunnen begrijpen. Ja, misschien achteraf. Paulus zegt, we zien nog zo in spiegelen, in raadselen. Maar straks zal het ons geopenbaard worden. En we bidden u, Heere, dat we onderweg u vertrouwen. Vader in hemel, we hoorden het zojuist. Uw gemeente en de oudsten, de opvoeders, de ouders. In uw rechterhand. En zo mogen we gaan, biddend, vertellend, voorlevend, in daden van liefde, van zelfverloochening, opdat ook onze kinderen de weg naar u, Heere, mogen vinden. Heere God, en dan pleiten wij op de doop. U kent ze. Laat niet los, Heere. Dat smeken we u. Bouw verder aan uw koninkrijk. Dat bidden we u. En dat wij koningskinderen mogen zijn. Door u alleen. Om zeer en welbaar. Vader in hemel, ga zo met een ieder van ons. In de eenzaamheid misschien. Of bij het verdriet, in de rouw. Of misschien juist, Heere God, in de drukte van het leven die ons zo kan opzuigen. Vader in hemel, behoed en bewaar ons allen dicht bij u, bij elkaar. Als gemeente van Jezus Christus, levend onder de stromen van uw zegen, van uw geest. Vader, zo danken we u en zo bidden we u. O Heer Jezus, het wordt steeds later. Dat uw geest toch over allen komt. Machtig heiland, mijn verlosser. Kom, Heer Jezus, in uw kracht. Kom, Heer Jezus, kom. Ik wacht. Laat dat verlangen in ons groeien, Heere. Uit genade. Amen. Gemeente, krijgt u gelegenheid tot geven van uw gaven. De eerste collecte is de noodhulp Sint Maarten, via woord en daad. Ook vanmorgen al aangekondigd, van harte bij u aanbevolen. De tweede voor de kerkrentmeesters, evenzo natuurlijk. En de derde voor het bijstandpastoraat. En vergeet ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de GZB niet. Tot zover. Krijgt u gelegenheid tot het geven van uw gaven en zingen wij ten slotte lied op toonhoogte 118. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. mogen wij met dat verlangend gebed van hier gaan. Niet alleen, maar onder de zegen van het drie-ene God. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u en met jullie allemaal. Amen. Thank you.